Wij proberen de draad weer wat op te pakken over het boek De Openbaring. En ja, ik ben toch wel van plan om hiermee door te gaan tot aan het 22e hoofdstuk. Dus dan blijven we toch wat dat betreft in dezelfde stof. En dan kunnen we ook wat verder komen als je dat zo hoofdstuk voor hoofdstuk behandelt. We zijn toegekomen aan Openbaring 8. En dat wil ik eerst lezen. Voordat ik ga lezen wil ik u... Broeder Vlot heeft nog wat op papier gezet. Wat informatie rondom de Openbaring. Dat mag u gratis meenemen. Dus als u zegt van nou ik heb tijd om er wat verder in te verdiepen. U kan dat gewoon meenemen. En dan dat is mooie, goede stof. Om in te verdiepen. Ik ga nu lezen Openbaring 8. En toen het, dat is het lam, het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel van de zee is bloed geworden. En het derde deel van de schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam van de ster wordt genaamd Alsem, en het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel, zeggende met grote stem: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Tot zover Openbaring 8. Wij proberen de draad weer wat op te pakken. En ik zal met wat ik zeg af en toe eens een krabbeltje maken. Als een aantekening. En dat kunt u zo u wilt overnemen. Laat ik beginnen met een enkele opmerking als inleiding. Het is goed om de rode draad te pakken, te krijgen en ook te houden van dit boek. Openbaring is eigenlijk één groot profetisch drama in drie bedrijven. Je ziet dat, laat ik hiermee beginnen. Laat ik beginnen met een boekrol te tekenen. En die boekrol die was in de hand van God. En wie is waard om het boek te openen? Niemand, totdat het lam kwam, de Heer Jezus. En hij is waard om het boekrol te openen. En dan zien we dat die boekrol geopend wordt. En vanaf Openbaring 4 tot Openbaring 19 ontrolt zich die boekrol. En wat daarin geschreven staat, dat zijn drie series van oordelen. Dat zijn de zeven zegels, dat zijn de zeven bazuinen en dat zijn de zeven violen of de zeven schalen. Vanaf Openbaring 4, hè, dit is zo de hemelse kant en dit is de aarde. Openbaring 4, vanaf de wegneming van de gemeente in de hemel tot de wederkomst van Christus op aarde, zien wij dat er een serie 7, 14, 21 oordelen bij elkaar over de wereld, over de aarde worden uitgestort. Nou, we hebben voor kerst hebben we de zegels behandeld. Vooral in Openbaring 6 werden de zes zegels behandeld. En nu zijn we gekomen in Openbaring 8 en 9 bij de zeven bazuinen. Dus we zijn nu bij het tweede deel gekomen. Nou, dat is goed om dat als inleiding even te zeggen. We hebben vorige keer, de laatste keer, hebben we Openbaring 7 bekeken. En dat was een tussenhoofdstuk, troosthoofdstuk ook, waarin het ging over Messias belijdende Joden. Messias belijdende Joden, de 144.000. En we hebben ook gezien die grote scharen die niemand tellen kan uit de heidenen. Die zouden worden toegebracht, met name in die eindtijd. We zien al een beginnetje van Joden die tot het geloof in de Heer Jezus komen in onze tijd. De laatste 25, 30 jaar, eigenlijk vanaf 1960 jaren, zie je dat Messias belijdende Joden in het land Israël zijn gekomen. Hè? Dus een beginnetje, zou je kunnen zeggen, van deze scharen. En van die Messias belijdende Joden. En die zullen met name in de eindtijd uitgaan om vele volkeren die nog niet of nauwelijks bereikt zijn met het evangelie, te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. En dan zullen er ook in de eindtijd nog een grote schare uit de heidenen tot bekering en geloof komen. Een interessant detail vind ik. Weet u hoeveel talen er nu in Israël gesproken wordt? Daar staan we. Ja, er zijn inderdaad. Even kijken, hoe heb ik dat opgeschreven? Ik zal het goed zeggen, want anders overdrijf ik weer. Er zijn Joden uit in Israël uit 150 verschillende nationaliteiten. En er worden dus 120 verschillende talen in Israël gesproken. En dat is natuurlijk heel mooi om te weten, want als er dus één volk bekwaam is om die heidenen te bereiken in hun eigen taal, zijn het die Joden die tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn en die dus de taal al kennen. Hè? En dus ook, dat is heel apart. Nou, nu dus Openbaring 8, daar gaan we vanavond naar kijken. Ik wil nog iets wijzen als inleiding, ook dat als studerend kom ik zelf ook weer heel, weer nieuwe dingen tegen. Ik wil u nog ergens op wijzen. Zeg van nou, ik wil toch iets hebben waar ik mee naar huis kan, wat ik in ieder geval begrijp. Dat is dit. Het is mij opgevallen, nooit bij stilgestaan, maar dat het woord troon, de troon van God, dat het kenmerkende woord is van het hele boek de Openbaring. En daar zit ontzettend veel troost in. Zeg u? Nee, tronos. Ja. Het woord troon komt in het kernwoord in het boek de Openbaring. In bijna elk hoofdstuk komen wij die troon tegen. Ik zal u zeggen, ik heb een concordantie, hè, dat is een Bijbels woordenboek. Dat woordje troon komt in het hele Nieuwe Testament, buiten het boek de Openbaring, maar 15 keer voor. Nou, dat is vrij weinig. En in het boek Openbaring zelf komt het 46 keer voor. En dus dat wil zeggen, dat is natuurlijk wel heel bijzonder dat heel veel in het boek de Openbaring voorkomt. De troon, dat is de plaats van de regering. En u weet, het middelpunt van de hemel is die troon. En die troon is niet leeg. Daar zit iemand op die regeert. En die troon is constant bezet. Daar zit God op. En aan de rechterhand van God het Lam. Met andere woorden, de rode draad door dat hele moeilijke boek de Openbaring is dat wat er voor chaos ook in de wereld is en komen zal, God de Heer regeert. En hij zal tot zijn doel komen. De troon. En dat is een enorme bemoediging. Goed, dat is de inleiding. Ja, je zou je kunnen afvragen, als het nou gaat over deze periode, is dat, gebeurt dat gelijktijdig? Al die zegels en bazuinen en schalen gelijktijdig? Ik denk van niet. Is dat in de loop van de eeuwen die voorbij zijn gebeurd? Ik denk ook van niet. Vaak hebben gereformeerde uitleggers dat wel zo uitgelegd. Ik geef u een voorbeeld. Wilhelmus Abrakel in zijn redelijke godsdienst, mooi boek. Maar als hij die bazuinen gaat uitleggen, dan zegt hij, dat stilzwijgen in de hemel, dat was de periode van Constantijn de Grote. Nou, probeer dat nou maar eens uit te leggen. Het stilzwijgen in de hemel met Constantijn de Grote. Die hagel, daar gaan we dadelijk nog over spreken, hij zegt, dat is de Ariaanse ketterij. Hij zegt, die ster, die alsem, dat is Pelagius. Nou, zo kan ik ook nog wel wat verzinnen. Ik denk dat dat niet juist. Precies. Dus ja, dat is een staaltje van inlegkunde waarvan ik denk, die kant moeten we niet op. Ik denk dat het te maken heeft met toekomstige eindtijdgebeurtenissen en dat het een periode, ja, een vrij korte periode zal zijn. Sommigen zeggen, ik zeg het ook voorzichtig natuurlijk, dat het misschien niet langer dan 7 jaar zal kan duren. Laten we nu gaan kijken, dit was inleiding, naar vers 1. En toen het, dat is het lam, het zevende zegel geopend had, kwam er een stilzwijgen in de hemel van 30 minuten. Daar begint Openbaring 8 mee. Een doodse stilte in de hemel. Probeert u dat eens voor te stellen. Op 4 mei houden wij 1 of 2 minuten stilte. Dat is al heel erg lang. Maar hier 30 minuten stilzwijgen. De engelen, die dag en nacht de Heere groot maken met een heilig, 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 zwijgen. De verloste gemeente, die de lofzangen zingen in de hemel, die houden hun adem in van wat God gaat doen. Ik denk dat deze stilte een stilte is voor de storm, precies. Vlak voordat die eerste 4 bazuinen geblazen worden, is daar dus die stilte. Zoals dat ook in de natuur is, als er een storm nadert, dat het dan stil is. Iedereen houdt de adem als het ware in. Vogels zwijgen, dieren vluchten naar hun holen. 30 minuten pauze. Daar zit trouwens ook iets in van Gods langmoedigheid. Het oordeel wordt als het ware nog even 30 minuten opgeschort. Ja, en dan komt het pas. God stelt het uit tot het laatste moment. God vertraagt zijn oordeel als het ware. Geeft dat, doet dat met tegenzin. De Heere luistert of er vanuit de aarde nog misschien van die klachten of die roep van berouw op stijgt naar omhoog. In dat 30 minuten dat mensen nog roepen om genade of berouw. Maar nee, en als dat 30 minuten dan over is, ja, dan worden de bazuinen geblazen. Nou, wat gebeurt er in dat 30 minuten? Dat is vers 2 tot en met 5. In dat 30 minuten ziet Johannes in die plechtige stilte 2 diep indrukwekkende dingen gebeuren. Het eerste wat hij ziet is vers 2, 7 engelen die voor God stonden. Dat is een bijzondere uitdrukking. Engelen, niet zomaar engelen, maar engelen die voor God staan. Dat zijn engelen die heel dicht bij Gods troon verkeren. Dat zijn dus hele machtige engelen, misschien troonengelen. Wij kennen 1 engel bij name die voor God stond. Dat was Gabriël, hè? Gabriël die voor God stond. Ze staan klaar om de Heere, vorst Immanuel, te dienen en om de bazuinen te blazen. Maar het gebeurt nog even niet. Nou, dat moet veel indruk gemaakt hebben op Johannes, die zeven engelen, die de oordeelsbazuinen die de Heere hen gegeven had, ja, ze maken zich klaar om die te gaan blazen. Maar voordat die oordeelsbazuinen door de zeven engelen geblazen worden, ziet Johannes nog een tweede iets. Vers 3, 4 en 5. Er kwam een andere engel. En dan staat er in mijn vertaling, die engel, die E van engel met een hoofdletter. Nou, ik heb een GBS-vertaling. Is dat zuiver en onvervalst? Want hier is die E van engel met een hoofdletter, is goed. Dat is goed. Ook de kanttekeningen zeggen, hier gaat het om de engel van het verbond, dat is de Heere Jezus Christus. En dan staat er in, die engel stond aan het altaar. Hier wordt de hemel dus vergeleken met een tempel. Dat komt niet helemaal vreemd over, hoor, want in Openbaring wordt er gesproken over een glazen zee. Hè? Koperen wasvat, glazen zee. En over zeven geesten als lampen brandende en zo. He, dus de engel of de hemel wordt ook in het beeld van een tempel in Openbaring wel vaker weergegeven. En ook dat half uur stilte is heel opvallend. Ook een beeld van de tempel. Want wanneer was het in de tempel nou stil? De levieten die zongen de lof aan God in de tempel. Maar op twee momenten was het in de tempel stil. Namelijk om 9 uur 's morgens bij het morgenoffer en om 3 uur 's middags bij het precies, bij het avondoffer, als het reukwerk ook geofferd werd, als de hoge priester het heiligdom inging en als hij het wierook offerde, dan was het ook stil. En wierook is in de Bijbel ook altijd een beeld van gebed. Nou, wat gebeurt er? Er staat in vers 3, er kwam een andere engel en hij stond aan het altaar. Dat is het brandofferaltaar, het oordeelsaltaar. En hij heeft een gouden wierookvat en doet er wat kooltjes van dat altaar, doet hij in dat gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar. Hè, dat is in het heiligdom, het wier, het reukofferaltaar, dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen ging op van de hand van de engel voor God. Wat staat er hier? Die engel die heeft dus, ja, die lijkt op een, die doet hoge priesterlijk werk. Hij geeft kracht, deze engel, aan de gebeden van de heiligen. Door ze te vermengen met de geur van zijn reukwerk. Op het gouden altaar en ze zo voor God aangenaam te maken. Dus bij de gebeden van de heiligen op aarde voegt die engel, de Heere Jezus, zijn eigen voorbeden. Ik heb een mooie uitspraak gevonden van een Engelse oudvader, Thomas Watson, die zegt dit. Als de pijl van onze gebeden in de boog van Christus voorbeden is gelegd, dan raken ze de troon van Gods genade. Mooi. De pijl van ons gebed in de boog van Christus voorbeden, dat bereikt Gods troon. Nou, het is een benaming voor Christus. Zoals in het Oude Testament wordt gesproken over de engel van het verbond. En in het Oude Testament wordt ook heel vaak gesproken over de engel des Heren. Dat is in het Oude Testament de benaming van Christus voor zijn menswording. En diezelfde benaming, dat zou een aparte studie waard zijn. De engel des, daar moet u eens op letten. Ja, nee, maar dat is zuiver wat ik nu zeg. Dat is echt waar, dat is heel mooi om te zien. De engel des Heren in het Oude Testament. Als je daar eens naar kijkt, dan zie je dat het prachtig een voorbeeld is van. Sorry. Hier bedoel je? Ja, het is een ander beeld wat gebruikt wordt, zeg maar. Het is, het beeld verspringt. Hè? Hier wordt het beeld van de tempel voor de hemel gebruikt. En de beelden lopen wat door elkaar heen.
Het voorraam zo inderdaad hier niet mee. Want dat reukoffer stond normaal aan de andere kant van de ark.
Ja, precies. Ja, daar wordt voor de rest ook niet veel over gezegd. Ik denk dat we moeten blijven bij dat beeld. Hè? Dat je zegt van, nou, dat ziet Johannes. En de aandacht wordt geconcentreerd op wat die engel doet. En niet wat er allemaal voor de rest wel of niet is. Oké, het gaat dus over, dat is duidelijk denk ik. Dat die engel, de Heer Jezus hier. Van zijn eigen offerwerk, van dat kootjes van het altaar neemt. En van het wierook. En met de geur van het reukwerk zijn voorbeden kracht verleent aan de gebeden van de heiligen. De voorspraak van de Heer Jezus. Ik zal het nog een keer netjes zeggen. De Heer Jezus die neemt het gouden wierookvat van zijn verdiensten, die kooltjes. En hij doet onze gebeden daarin, gebeden van de heiligen. En hij vermengt het met het reukwerk van zijn voorbeden. En zo is het als het ware een aangename geur voor God de Vader. Zo wordt de sterkte aan verleend. Het is ook mooi om te zien in vers 4 dat die gebeden van de heiligen, daar staat het nog eens een keer op een andere manier, die ging door de hand van de engel naar God toe. Het is onze gebeden, de gebeden van de heiligen, via de Heer Jezus, door hem tot God. Dat wil hier gezegd zijn. Ja.
Psalm 141, vers 2, zegt ook zoiets.
Precies.
Mijn gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht.
Ja. Als offers die des. Ja, precies. Ja, zo is het. Je zou je kunnen afvragen wat nou die gebeden van de heiligen zijn. Waarom hebben ze gebeden? Ik denk vooral dat je zou kunnen zeggen, je zou het in het algemeen kunnen toepassen, maar vooral ook in deze setting, dat ze natuurlijk gebeden hebben, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hè? Om de komst van zijn koninkrijk. Nou, dat is het positieve, dat is heel positief in dit hoofdstuk. En dan zien we het tegenovergestelde in vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar. Dus hij gaat weer terug naar dat brandofferaltaar. Doet daar weer nieuwe kooltjesvuur in. En wierp dat op de aarde. En toen geschieden er stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Dus diezelfde engel Christus kwam uit het heiligdom waar dat reukwerk gebracht is. Hij gaat weer naar het brandofferaltaar. En gloeiende kolenvuren gaan weer in dat wierookvat. En nu draait hij dat wierookvat om. Zodat die kolen die vallen vanuit de hemel op aarde. He, dus dat is precies het tegenovergestelde. Aan de ene kant werd het wierookvat gebruikt om daar gebeden van de heiligen in te doen. Die opstegen naar de troon. En nu in vers 5 is het tegenovergestelde. Dat het wierookvat met kolen, vuur. En dat het omgekeerd wordt. En dat het neerdaalt op de aarde. In oordeel. Stemmen, donderslagen en bliksemen en aardbeving. Dat is als het ware een inleiding voor die bazuinen die geblazen worden. Datzelfde wierookvat, dat wordt gebruikt om de gebeden van de heiligen te doen opstijgen voor God. Maar ook om het oordeel van God neer te doen dalen op aarde. Een tweeërlei functie dus. Ik moet denken aan een tekst. Dat doet de Heer Jezus hier, hè? Ja, die engel doet dat. De gebeden van de heiligen via die engel, via de Heer Jezus tot God. Maar ook het oordeel door de Heer Jezus op aarde. Vuur, stemmen, bliksemen, aardbeving enzovoort. Vuur van het altaar. Ik moet denken aan de tekst die de Heer Jezus zelf heeft genoemd in Lucas. Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. Nou, dat gaat dus hier heel letterlijk in vervulling. Dat vuur doet de aarde beven. De aarde dreunt, schudt.
Gaat het over de gebeden van die ziel onder het altaar?
Ja, dat. Ik dacht, ik loop over de moeilijkheden heen, hè? Niemand merkt dat maar.
Ja, dat is het op, ik heb
hier. Stel ik je vragen. Ja, nou, laten we zeggen, het is natuurlijk een prachtige algemene gedachte. Dat inderdaad ook onze gebeden nu door de Heer Jezus worden gezuiverd en versterkt en aangevuld en zo God bereiken. Als u nou vraagt van wat betekent het hier in deze context, in dit verband, dan denk ik dat die heiligen op de aarde, dat dat met name zullen zijn, nou niet zozeer die zielen onder het altaar, maar dat zijn gedode martelaren. Maar dat het juist deze twee categorieën zijn die dan op aarde zullen leven en dus ook in die tijd zullen zijn die ontzettend bang en benauwd is. En dat zij dus zullen bidden om de komst van het koninkrijk en om het oordeel van over de goddelozen. Dat is het eerste. Laten we nu gaan kijken naar die bazuinen. De eerste vier bazuinen. Ik heb ze ook eventjes opgeschreven, zodat u ze ook mooi kan hebben in een schema. De bazuinen. In Openbaring 8 worden de eerste vier bazuinen besproken. En in Openbaring 9 de vijfde, zesde en de zevende bazuin. Nou gaat het over... laat ik ze opschrijven. Waar gaan ze over? De eerste bazuin, we gaan het zo lezen, dat heeft te maken met de aarde. De tweede bazuin heeft te maken met de zee. De derde met de rivieren. En de vierde heeft te maken met de lucht. Nog een kenmerk van die bazuinen. Ik zal eerst de eerste lezen, vers 7. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel van de bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. Ontzettende oordelen komen dus nu openbaar bij die bazuinen. Dus na de stilte van dat half uur, komt dus de storm. Die begint nu los te barsten. Een storm die komt over de planeet aarde en die alle vier de grote terreinen van deze aarde bestrijkt. Er wordt gesproken in vers 7 over een derde deel. Dat zie je heel vaak weer terug in Openbaring 8. Een derde deel. Weet iemand nog toen we het over die zegels hadden? Wat voor een deel er toen werd getroffen. Een vierde deel. Openbaring, ja, zover ben ik nog niet. Ik zal u bijvoorbeeld lezen Openbaring 6, vers 8. Het gaat over de zegels. En hun werd gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde. Dus toen was het nog het vierde deel, iets kleiner. Een vierde deel, iets kleiner. En nu worden de oordelen dus intensiever, heviger, groter, een derde deel. Maar nog niet totaal, nog niet helemaal, nog niet universeel. Een derde deel. Naarmate de wederkomst dus dichterbij komt, worden de oordelen ook verzwaard. Maar ook begrensd, niet helemaal. God gedenkt in toorn nog aan zijn ontferming. Je zou je kunnen afvragen, ja, welk deel zal dat dan zijn van de wereld? Ik hoop natuurlijk Australië of zo, of Zuid-Afrika. Maar dat denk ik niet. Ik denk, ik ga dat dadelijk mijn vermoeden beargumenteren. Ik denk dat juist dat derde deel wat getroffen zal worden, dat dat hier te maken heeft met name met West-Europa. Ik zeg dat natuurlijk niet van zo is het. Maar dat vermoed ik. Ik ga zo zeggen waarom ik dat vermoed. Dus dat gedeelte wat met het christendom in aanraking geweest is, waar het christendom geweest is, waar het licht van het evangelie rijk geschenen heeft, waar mensen zich verhard hebben daaronder, nou in die tijd leven wij, en dat deel ook getroffen zal worden. Maar nog niet de hele aarde. Het is nog niet zoals bij de zonvloed. Nou, hoe moet je nou die bazuinen verklaren? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke sleutel. Van hoe moet je dat, we doen dat niet zoals Brakel, heb ik gezegd. Ik geloof dat het te maken heeft met een nabije toekomstige gebeurtenissen, waar we nu als het ware de inleiding van meemaken in onze tijd, 2007. Ik pleit er maar weer voor om u proberen mee te nemen dat we dat zoveel mogelijk ook letterlijk proberen te lezen. Symbolisch en geestelijk zijn er wel 50 verklaringen te geven, maar het is allemaal gissing. Maar letterlijk, en waarom zou dat nou niet letterlijk kunnen? Ik wijs u op een oud-testamentisch voorbeeld. We zullen straks zien dat een aantal van die plagen letterlijk overeenkomen met de plagen uit Egypte. En al zou ik u nou vanaf de kansel vertellen, nou beste mensen, die 10 plagen in Egypte zijn, maar dat moet je symbolisch zien hoor. Dan moet je geestelijk lezen, dat is niet letterlijk gebeurd. Dan zeggen, wat een ketter. En als je nou Openbaring zegt, dan moet je letterlijk lezen, dan zeggen ze, ja, wat een ketter. Ik snap dat niet. Dat is geen consequente schriftuitleg. He, dus als wij de 10 plagen die in het verleden hebben plaatsgevonden, zoveel mogelijk letterlijk lezen, dan vraag ik me af waarom we dit ook niet letterlijk trachten uit te leggen. En nou begrijpt u ook waarom ik denk aan Europa. Want waarom werden de 10 plagen over Egypte door de Heere gegeven? Omdat de farao zich verhardde. Hij wist heel goed wat God vroeg. Laat mijn volk gaan. Hij had het licht. Hij wist Gods woord, Gods wet, Gods bevelen. Maar hij verhardde zich ertegen. En dan zie je dat op grond van die verharding van de farao de Heere met zijn oordelen moet komen. Onwetende mensen, die straf God niet zomaar. Zo is God niet. Maar mensen die het geweten hebben en het naast zich neer en zich verhard hebben, dan moet de Heere komen met zijn straffen. Onwetende mensen in de eindtijd zullen worden bereikt door die Messias blijdende Joden. Die grote scharen die niemand tellen kan uit de heidenen. En daarom denk ik, Europa is het continent waar het licht geschenen heeft. En daarom denk ik, vermoed ik, in de eerste plaats dat het hier ook zal plaatsvinden. Net als bij farao, alleen dan wel omvangrijker, heviger. We zullen lezen over hagel, over water in bloed. We zullen lezen over duisternis. Nou, dat komt allemaal overeen, ook met de plagen die in het verleden hebben plaatsgevonden. En dan nog iets. Mijn vrouw zegt, rustig aan vanavond, rustig aan. Kan je nog volgen? Dan zet ik me even in z'n twee. Ik wil hier nog ergens op wijzen. Als het nou gaat over die plagen in Egypte, hè, wie werden daarvan uitgezonderd? Egypte werd getroffen, maar er was een landstreek Goshen en de Joden die werden daarvan uitgezonderd. Die hoefden de plagen niet allemaal mee te maken. Is het nou heel vreemd, zomaar even een hint hoor, dat als ik zeg, hè, vorige keer ook wel eens gezegd, dat bij die wegneming van de gemeente, dat als de Heer de plagen gaat geven over deze verharde aarde, de wereld, dat dus zijn volk, de gemeente, daarvan uitgezonderd wordt. Hè, dat dus niet de gemeente, de ware christgelovigen of de leidende kerk, een gedeelte van de gemeente in onze tijd, ja, dat de Heer ze daarvoor bewaart. En dat ze dus niet hetzelfde oordeel zullen ondergaan dan de verharde mensheid in die tijd zal ondergaan. Zoals in Egypte er een deel was dat uitgezonderd was, Gods volk, zo geloof ik dat ook in de toekomst de gemeente deze specifieke oordelen niet hoeft mee te maken. Maar dat is maar even tussendoor zo. De bazuinen. Die bazuinen doen we nog ergens anders aan denken. Bij de bazuinen, wat denkt u dan aan in het Oude Testament? Ja, Jericho. Ja, daar denk ik ook aan. En hoeveel bazuinen werden daar geblazen? Volgens mij ook 7. En dan zie je dus ook weer dat dubbele. Aan de ene kant gaven die bazuinen zegen aan Israël. Ze mochten het land beërven, inname van Jericho. Aan de andere kant gaf het oordeel aan Jericho. Verlossing voor het volk. Land, Kanaan en het vonnis voor de goddelozen. En dan zien we dat ze 6 dagen rondom, 1 ronde hebben gemaakt rond Jericho. En de 7e dag 7 maal. En dan zie je ook priesters die de bazuinen blazen. En dan komt de overwinning. Nou, zo zie je ook in Openbaring dat als die zeven bazuinen geblazen worden, aan het eind staat in Openbaring 11 vers 15, de koninkrijken van deze wereld zijn geworden aan onze Here en van zijn Christus. Dat is als het ware de eindoverwinning. In die bazuinen zelf die geblazen wordt, zit als het ware ook weer een sprankje barmhartigheid. Hoewel het vreselijk is wat er zal komen, toch zijn het ook alarmbazuinen. Hè? Die grote God komt wel met grote rampen, maar aan de andere kant zit er ook een grote oproep in voor de mensen in die tijd tot bekering. Zouden ze nou maar berouw krijgen? Zullen ze dat krijgen? Zullen ze dat krijgen? Nee. Kijk maar bijvoorbeeld in Openbaring 9 onder de zesde bazuin vers 20. De overige mensen die niet gedood werden door deze plagen hebben zich niet bekeerd van hun werken. Zelfs daarin zien we dat het menselijke hart niet buigt voor God. De bazuinen die roepen als het ware, hij komt, hij komt. Zijn dag komt dichterbij. Eerste bazuin. Ik heb het al gelezen, dat betreft de aarde. Hagel, vuur en bloed. Vermengd met bloed op de aarde. Het derde deel van de aarde, de bomen en het gras, dat verbrandt. Dat verkoolt. Verkoolt. Die kooltjes uit het wierookvat, vanuit de hemel op de aarde, het verkoolt. Hagel en vuur. Nou, denk letterlijk inderdaad maar aan. Ook dat is in het verleden letterlijk gebeurd. Hagel, de plaag in Egypte. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan het vuur dat kwam bij Elia uit de hemel. Dus ook letterlijk is het allemaal niet onzinnig om het letterlijk te verklaren. Je zou kunnen denken aan heel zwaar onweer, grote hagelstenen, bliksem, stralen die doorheen flitsen. Maar dat niet alleen. Opdat de mensen zouden erkennen dat dit geen natuurverschijnsel is, maar dat Gods hand daarachter zit, zien wij dat vers 7 zegt dat de Heere dat ook vermengt met bloed. Nou, dat is nog nooit voorgekomen. Wel hagelstenen als tennisballen, of als duiveneieren, of hoe dan ook, of hoe heet dat. Maar die witte hagelstenen, die zullen dus bloedig rood gekleurd zijn. Als kolenvuur uit de hemel vallen. Het KNMI, de weersverwachting, zal dan moeten erkennen, dit is de vinger van God. Heel directe ingrijpen van God zelf. En dan denk ik ook aan de profetie. U kent het in Handelingen 2, waar Joël even aangehaald wordt. In het laatst van de dagen zullen er wondertekenen zijn op aarde. Bloed, vuur en rookdampen. Hoe zou ik dat nou letterlijk kunnen verklaren? Ach, ik weet het niet. Er is een boekje van, een dagboek van dominee Budding. Dat kent u, u kent dominee Budding denk ik wel, uit Waarden. En die heeft een dagboek geschreven over het boek De Openbaring. Nou, hij maakt wel een hele verschillende andere keuze dan ik. Maar die denkt ook hier, in zijn dagboek verklaren, hij denkt ook hier aan, bijvoorbeeld nucleaire of atoomproeven of nucleaire explosies. Zelf dominee Budding vermoedt, we komen niet verder dan vermoeden, maar vermoedt dat het zulke vormen hier aan gaat nemen. Nou, dan de tweede bazuin. Die betreft dus de zee. Daar staat dit. En de tweede bazuin engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel van de zee is bloed geworden. Water wordt bloed. Ook weer een herinnering aan de plagen van Egypte. Iets als een grote berg dat van vuur brandt. Wordt geworpen in de oceaan. En een derde deel van de schepselen, vers 9, in de zee. En een derde deel van het water wordt bloed. En een derde deel van de schepen vergaat. Dus dat hele handelsverkeer, ja, dat wordt op zo'n manier natuurlijk economisch ontwricht. Ook ecologisch, milieu. Een geweldige ramp. Een geweldige ramp. Ijzingwekkend ook dat dat blauwe water bloedig rood kleurt. Een bloedige massa wordt. We hebben een aantal jaren geleden de tsunami meegemaakt. Hè, als er enorme druk komt. Als een enorme berg als het ware in de zee. Dan komt er een enorme vloedgolf. En we moeten niet aan denken wat dat allemaal teweeg kan brengen. Alleen het komt wel dichterbij. Omdat we dat een aantal jaren geleden zomaar hebben meegemaakt. Het nieuws zal er dan vol van zijn. Misschien dat de mensen ook massaal geld gaan geven. Maar zich niet bekeren tot God. Mensen gaan misschien geld geven, maar verharden zich ook onder deze slaande hand van de Heer. Het oordeel brengt niet tot ommekeer. Nou, dat is dus twee. Dus de gevolgen waren, laat ik dit zeggen, dit was de aarde dus. Hè, een derde deel van de bomen en van het gras hebben gezien, dat is nummer één. Dus dat zal een voedseltekort geven. Hier, het tweede, is een derde deel, dat is de watervoorziening. Dat is eerst de levensbehoefte, maar ook het handelsverkeer. Hè? En ecologisch zal dat een enorme economisch en ecologisch een klap geven. En dan komen we hier, de derde.
5.2 zullen ook kunnen denken aan vallende sterren.
Ja, zou kunnen, ja. Ik heb er ook ooit over nagedacht. Sommigen zeggen dat ook. Misschien dat het iets is als een meteoorsteen of zo, hè? Er is, ik heb pas geleden daar, ja, via de computer kan je ook wel weer alles krijgen en zo. En worden soms ook wel eens uitzendingen zo over, ik ga dat wel eens nazien. Bijvoorbeeld van ruimtepuin. Ja, daar sta je niet zo bij stil. Ik heb pas geleden een uitzending gezien over ruimtepuin. Dat er geweldige grote stenen in de ruimte zweven. En dat is niet zomaar één, maar ontzettend veel, hè. En ja, de meeste die komen dan in de dampkring en die verbranden. En dan zien wij een vallende ster, hè, zo'n lichtbundel. Maar als die stenen groot genoeg zijn, hele rots gevaart, dan kunnen ze ook door de dampkring heen komen en inslaan op aarde. Er zijn bepaalde plekken op aarde waar je inderdaad die inslagen van die kraters nog ziet, waar vroeger meteoorinslagen zijn geweest. Nou, zoiets zou kunnen gebeuren dan in de zee, hè, een enorme vloedgolf. Bijvoorbeeld. Niet ondenkbaar, hoor. Het zou kunnen. Het derde we zijn. 10 en 11. Dat gaat over de rivieren. En de derde engel heeft gebazuind. Er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. Hier gaat het wel heel duidelijk over die steen. En is gevallen op het derde deel van de rivieren en op de fonteinen der wateren. De naam van de ster wordt genaamd Alsem. Gevolg is dat het derde deel van de wateren werd als alsem. Vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. Kijk, hier gaat het over het zoute water. Hier gaat het over het zoete water. Dus dan denk je aan drinkwater. En dat is natuurlijk een eerste levensbehoefte van een mens. Als er geen drinkwater is, dan is het een primaire levensbehoefte. Dan sterven mensen. Nou, hier worden dus het zoete water door een grote ster brandend als een fakkel, en worden de zoete wateren getroffen. De waterreservoirs die worden aangetast. Mensen sterven daardoor. Er wordt gesproken over een ster genaamd Alsem. Alsem betekent bitterheid. Bitterheid. Zeer bitter aftreksel. Alsem. Bittere wateren. En dan zal er geen hout zijn dat het bittere water Mara zoet maakt. Dat zal er dan niet zijn. Water, vallende ster, radioactieve straling of zo, waardoor stenen die besmet zijn, wie weet. Maar in ieder geval, verkwikkend water zal vergiftigd zijn, allerlei ziekte en dood teweeg brengen. Stel je nou voor, hè? Ik noem maar een voorbeeld om te zeggen dat het niet ondenkbaar is. En nogmaals, ik zeg niet dat het zo zal gaan, maar bijvoorbeeld, stel je nou voor dat er bijvoorbeeld van zo'n radioactieve stenen, ruimtepuin, dat besmet is op een of andere manier, dat inslaat en dat het terechtkomt op het Alpengebied. Waar dus de belangrijkste bronnen zijn voor de wateren. Hè? Maas en Rijn en weet ik veel allemaal. Als dat het Alpengebied bereikt en daar neerslaat, dan zullen dus de belangrijkste rivieren besmet worden. En zullen dus de belangrijkste watertoevoer, ja, dat zal voor ons ondrinkbaar zijn. De vierde bazuin, vers 12. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel van de zon werd geslagen, het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Opdat het derde deel daarvan zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht even zo. Hier gaat het dus over de zon, maan en sterren, hè? Over de lucht, over de hemellichamen. De hemellichamen. Ook dat kunnen we letterlijk nemen. Het verduistert. Niet helemaal, voor een derde deel. Ook licht. Hè? Ook licht. Gaat om de lichtdragers. Ook licht is een levensbehoefte van ons mens. We kunnen niet zonder licht. Dat kunnen we niet. Toch zal er nog wel wat licht overblijven. Een derde deel, dat zou verduisteren. Ook dat kunnen we letterlijk voorstellen. In Egypte, 3 dagen, helemaal duister. En toen de Heere Jezus stierf, was het 3 uren duister. Ook de Heere Jezus zegt in de reden over de eindtijd in Matteüs 24... dat er inderdaad tekenen aan zon, maan en sterren in die grote verdrukking vlak voor de wederkomst zal plaatsvinden. Licht, maar ook warmte zal er een stuk minder zijn, zodat ook de vruchten minder rijp worden enzovoort. Onheilspellende duisternis. Als een voorspel van de eeuwige nacht en van de buitenste duisternis, maar nog niet helemaal. Dus we hebben de eerste 4 bazuinen gezien en ook de gevolgen daarvan. Ik zeg het nog een keer, de voedselvoorziening, de watervoorziening, het economische verkeer, watervoorziening en ook het licht. Dat het daglicht wat vermindert. Nou, en dan vers 13, dat is het laatste van vanavond. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel. In de zenith staat er, hè? In het echt het letterlijke middel van het hemelruim. In het midden van de hemelruim. Zeggende met grote stem, wee, 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 degene die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuin van de 3 engelen die nog bazuinen zullen. Hoeveel keer staat er dus wee? 3 keer. Wee, wee, wee. En die 3 weeën, die laatste 3, die 3 weeën, die zijn exact hetzelfde als de 5e, de 6e. En de 7e bazuin. He, dus die 5e, 6e en 7e bazuin is gelijk aan het 1e, 2e en 3e wee. En dat lees je dus in Openbaring 9. 5e, 6e, 7e bazuin corresponderen met die 3 weeën. Vandaar dat er ook staat, wee, 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 degene die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin die de 3 engelen nog bazuinen zullen. Nou, dat is een belangrijk iets. Nou wil ik even een kleine correctie aanbrengen. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel. Nou staat er in mijn vertaling, ik hoorde een engel vliegen. Ja, and that's correct. Er staat, dit zijn oudere handschriften, dat engel, maar op grond van betere handschriften staat er arend. Als je nieuwere vertalingen hebt, dan staat er allemaal arend. Allemaal arend. Dus dat wil niet zeggen dat die Bijbel fout is, alleen de handschriften zijn wat jonger, maar dat is een ander verhaal. Nou is het ook niet zo heel veel verschil hoor. Want, natuurlijk, Johannes zag letterlijk een arend, maar ik denk, en daar zijn we allemaal weer tevreden, ik denk dat het een engel is in de vorm van een arend. Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. He, want je hebt inderdaad engelen met mensengezicht. Arend, leeuw en rund. Dus dan zijn we allemaal weer tevreden. In ieder geval, Johannes zag en hoorde dat. Hij zag het, in het midden van de hemel. En hij hoorde natuurlijk aan dat klapwieken, hè, van die machtige vleugels van die engel of van die arend, de koning van de roofvogels. En die arend, die zegt met een grote stem, die krast. Hoe kleiner een vogeltje is, hoe mooier het geluid is. Hoe groter een vogel, hoe scherper het geluid, hoe lelijker het geluid. Een arend, als hij zijn bek open doet, ja, een krassend geluid. Ja, hij miauwt. Ja, dat doen katten meestal maar. Ja? Dat weet ik niet. Een bui zit, ja, dat zou kunnen. Maar een arend, en dat heeft namelijk hier te maken. Wee, wee, wee. In het Grieks staat er iets van. Staat er dat krassende geluid? Oh ja, ik kan het niet nadoen. Oei. En dan een heel scherp geluid. En dat is hetzelfde woord als wee. Dus dat krassende geluid van een arend is hetzelfde woord. Dat is mooi van die grond te halen. Als het woord wee. Dus het kwam als een geluid van een arend en het klonk als wee. Een gier, een adelaar, een arend. Dat weerkaatst dus tussen hemel en aarde. Wee die aardmensen, degene die op de aarde wonen. Dus je ziet dat die laatste oordelen, die betreffen de hele mensheid. Degene die op de aarde wonen. Ik ga nog iets zeggen, want die grondtalen, beste mensen, dat zeg ik niet om wijzer te zijn dan ik ben, want dat ben ik helemaal niet zo. Maar het is wel goed dat je de grondtalen kent, tenminste als dominee. Dan kan ik het aan u uitleggen. Kijk, er staat hier degene die op de aarde wonen. Nou staat er in de grondtekst een woord. Dat betekent. Je hebt twee woorden voor wonen. Voor wonen. Je hebt het woord. Nee, dat bedoel ik niet. Ik kan zien dat in de grondtalen niet kent. Nee, wat? Ja, kat oiko en par oiko. En de aardbewoners, dat wil eigenlijk zeggen degene die op. Ik zou zeggen de aardklitters, degene die op de aarde verkleefd zijn.
Thuisvoelen.
Ja, zo zou ik kunnen omschrijven. Die is er helemaal thuis op aarde. Maar Gods kinderen, de gelovigen, daar wordt altijd een ander woord voor gebruikt. Dat wordt het woord voor gebruikt wat betekent niet bewonen, maar bijwonen. Nou, denkt u natuurlijk aan een tekst dat wij hier moeten zijn, hier op aarde, als gasten en vreemdelingen of bijwoners. He, dus christenen, gelovigen, daar wordt altijd dit woord gebruikt dat gebruikt wordt voor bijwonen. Vreemdelingen, pelgrim, bijwonen. Hier staat niet het woord bijwonen, maar degene die hun pinnen heel diep in de aarde hebben geslagen. Die alleen maar voor het aardse leven, tijdelijke.
Mag
je
tenten
zoals aardbewoners? Ja, datzelfde. Dat is weer die bijwoners, hè? Dat tenten, ja inderdaad, dat trekkersleven, bijwonen. Ja. En dus dit woord wordt gebruikt. Degene die helemaal leven voor het hier, het nu, het aardse. En die worden met name hier bedoeld. Nou, dit zullen dus. Waarom zijn nou die laatste drie de ergste oordelen? Nou, dat zullen we volgende keer gaan bezien. Ik ga nu zo ongeveer afronden. Dit zal nog erger zijn dan die vorige. Waarom? Omdat het hier ging over. Ja. De natuur zou je kunnen zeggen, hè? De gevolgen waren er natuurlijk wel voor de mensen. Maar deze drie laatste oordelen, heel direct de mensheid, de mensen zelf betreffen. Dus daar gaat het niet over natuur of de materiële dingen, maar dan zal het de mensen zelf betreffen. En deze periode van die aarde heeft de Heer Jezus ook in zijn reden over de laatste dingen aangestipt. Er staat in Matteüs 24 dat de Heer Jezus zegt, waar het aas is, daar zullen de arenden zich vergaderen. Ja. Ik heb altijd een moeilijke tekst gevonden. Dat aas, daar zullen de arenden zich vergaderen. Nou, die arend, dat heb ik nou uitgelegd. Maar wat is nou dat aas? En toen zag ik het opeens in de voorbereiding. Dat aas is natuurlijk mensen, dat zijn mensen waar het leven van God niet in gevonden wordt. Aas is dood. He, dus dat wil zeggen, die mensen die geen leven uit God hebben, die worden dus door het arend van het oordeel van God getroffen. Wee. Die weeën, haal ook Paulus aan. Als hij zegt, de ganse schepping zucht en is in barensnood. En die barensnood is hetzelfde weer als die weeën. Ik ben blij dat dat woord, ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Toch ben ik blij dat dat woord wee gebruikt wordt. Want wee is niet het einde. Maar de weeën, de barensnood, is de tijd van de benauwdheid. Heel benauwd heb je het dan. Maar daarachter ligt de komst van een kind. En zo zie je dat deze oordelen van Openbaring 4 tot 19 een tijd van wee is. Maar daarachter ligt de komst van de koning. De wederkomst van Christus. En daar gaat het uiteindelijk naartoe. En God is niet uit op de vernietiging van schepping, natuur en mens. Maar uiteindelijk op de vernieuwing van de aarde en de mensheid tijdens de komst, bij de komst van zijn kind, zijn koning, zijn Christus. Nou, laat ik hiermee eindigen. U zegt, nou, ik heb het heel wat gehoord. Ik ga mijn toepassing eindigen. Dat geldt natuurlijk ook nu voor de ongelovigen. Maar wat ook nu voor ons geldt is, het begin van dit hoofdstuk, dat de Heer Jezus, die engel van het verbond is, die hoge priesterlijk werk verricht. En dan zou ik u erop willen wijzen, en degene die dat nog eens luisteren laten via de website of mee met de kerktelefoon. De hoge priester heeft het offer gebracht bij het brandofferaltaar. En wie een beroep op hem doet, die zal ook veilig zijn voor het oordeel wat komt. Ook voor die toekomende toren. Die krijgt niet te maken als je tot geloof in de Heer Jezus wordt gebracht en mag schuilen achter zijn bloed. Dan krijg je niet te maken met de arend, dan krijg je te maken met de duif. De duif van de Heilige Geest. En dan krijg je gelukkig nooit meer te maken met het arend, met de arend van het oordeel. Er komt wel een tijd, dat is de les voor deze avond, dat de Heere Jezus zijn ambt als priester zal verwisselen voor zijn ambt als koning. Zijn ambt als advocaat die het opneemt voor schuldigen zal verwisselen voor het ambt van rechter. Nu is er vuur wat zonden verteert. Golgotha, waar het vuur gebrand heeft. Straks zal er vuur gaan branden dat zondaars verteert. En dat is een ernstige gedachte, maar wel bijbelse werkelijkheid. Straks zal de zee worden veranderd in bloed. Nu is er water des levens, waar je vrij van mag drinken. Nu is er zoenbloed. En dan denk ik nog één keer aan het volk Israël in Egypte. Ze werden beveiligd voor het oordeel. Waarom? Uiteindelijk, omdat ze waren achter het bloed van het lam. En wie achter het bloed van de Heere Jezus schuilen mag, die is veilig voor tijd en eeuwigheid. Nou, ik stop. Ja, nog vragen? Dat kan. Ik toch hadden mijn best gedaan.
Ik heb een beetje moeite met de overletterlijke uitleg. Ik hoorde dus gehoord dat die brandende berg, dat die niet letterlijk is, maar die gevolgen.
Ja.
Die alpen, sterven, die alpen. Ja. Is er ook nog een tussenweg tussen de altaar letterlijke en het puur geestelijke?
Ja, nou, u staat een beetje tussen Brakel en Verkampen in.
Ja, dat gebeurt toch. Maar als je maar 90% is, waar wij 100% deze, zitten we er allebei
naar. Ja, dat is waar. Ja. Nee hoor, ik geef het graag voor beter. En het is ook een vermoeden, ik spreek dat ook heel voorzichtig uit, maar Het is sowieso al goed dat je nou vanavond inzicht gekregen hebt in die bazuinen en wat het betekent en hoe het vervuld zal worden. Ja, ik denk dat we, als het echt vervuld gaat worden, dat we allemaal zeggen, we zaten er toch een beetje naast.
Dat bedoel ik ook. Maar er moet een ruimte bij worden.
Ja, althans. Ja.
Als je komische wijze van spreken bedoelt,
ja. Nee, daar is helemaal niks mis mee. Nee hoor. Nee. Maar de algemene regel, en daar bent u het zeker met me eens, denk ik, is dat je zoveel mogelijk ook de schrift moet lezen in zijn natuurlijke, voor zover het mogelijk is, letterlijke uitleg. Hè? Dat je dan ook. Ja. Nee, zeker.
Maar er zit ook, laten we zeggen, sleutelwoordjes in.
Ja.
Iets als een
boek. Ja, daarom.
Dus,
ja.
Kijk, als je zit er ook al heeft Johannes iets letterlijks gezien, hij heeft er ook maar woorden van moeten vinden, natuurlijk.
Ja.
Er wordt nou eigenlijk gezegd van een brandende berg, dat is wat ook
Zo is het. Ja, ook Johannes drukt zich wat dat betreft voorzichtig uit. Hij ziet iets als. En ja, dat is zeker waar. Dus dat maakt ons tot voorzichtigheid.
Een heel andere vraag. Ik heb een vraag over, over die reukwet. Ook als de gebeden van de heiligen, als dat vlak voor die tijd. Zoals als ouders in de wijn bidden voor andere mensen die nog niet
komen. Ja. Ja. Nou, ik denk, kijk, dat is eigenlijk een pastorale vraag die je stelt. Hè? Van wat doet de Heer, dat is eigenlijk je vraag. Wat doet de Heer nou met die gebeden die nu door vaders en door moeders of door broers voor zussen of zussen voor broers wordt opgezonden aan de Heer? Terwijl je nu ziet dat het schijnbaar niet verhoord wordt. Wat doet de Heer daarmee? Ja, kijk. Kijk, ik denk dat die gebeden zijn nooit weg. Die vallen ook niet terug op de aarde. Daar doet God toch wat mee. Alleen wat hij ermee doet en wanneer hij die vervult, daar is God natuurlijk heel soeverein vrij in. Hè? Maar dat je daarin als ouders mag hopen van heren, ook al zou ik het bij wijze van spreken niet zelf meemaken doordat ik sterf. Hiskia maakt het niet mee van Manasse. 12 jaar die jongen. En hij wel voor een godvrezende vader heb gebeden voor Manasse. Maar Hiskia stierf. En hij ging helemaal de verkeerde kant op Manasse. Maar kwam toch tot bekering. Op grond van Gods genade. Maar die gebeden nam de Heer wel mee, om het zo te zeggen. En het zij dat wij als ouders dat zelf niet zien en meemaken. Het zij, hè, wat ik ook vermoed heb, dat er straks een opname zal zijn. En wat gebeurt dan met je kinderen die achterblijven? Kijk, ik denk dat de hemel wat dat betreft ook vol verrassingen zal zijn. Hè? Zonder uit te sluiten dat je kinderen natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Hè? In hoeverre zijn je kinderen nou onwetend? Dat merk je natuurlijk ook in West-Europa. Hè? Er zijn heel veel mensen die zich verhard hebben. Maar van lieverlee, ook in Nederland, komen er ontzettend veel mensen die het evangelie eenvoudig helemaal niet weten. Omdat ze ergens ooit eens een klank gehoord hebben. Maar nooit het evangelie echt gehoord of uitgelegd gekregen wat er echt is. Nou, en die scheiding van, hebben mijn kinderen zich nou verhard? Of zijn ze nou ten diepste onwetend? Weten ze niet echt wat het evangelie inhoudt? Kijk, die scheidslijn, dat kunnen wij niet bepalen, hè? Ieder mens, ook ieder kind, laat dat duidelijk zijn. God straft niet graag. Alleen dat half uur stilte in de hemel, dat de Heer het tot het uiterste uitstel, is al een bewijs van zijn barmhartigheid. En is ook een pleitgrond voor hoop. Voor ons. Ja, zeker. Ja.
Sleutelwoord is ook niet gij geheel anders.
Dat is zo. Dat is zo.
Ja,
dat,
dan mee hoor je op de radio. Want ik zou me uitschrijven om voor je kinderen te bidden.
Ja, maar dat is wel erg. Ja.
Maar hij zei letterlijk, je kan beter niet meer bidden, het is allemaal verloren tijd.
Ja, zo is het. Dat zou ik zeker niet voor mijn rekening willen nemen. En zeker niet als je het boek de Openbaring leest, hè, dan zou je gebeden als het ware vermenigvuldigen. Van heren, wilt u ze nog grijpen, hè, voordat. En bovendien staat er zo mooi, er staat in vers 3, de gebeden van alle heiligen. Met andere woorden, elke christen, elk kind van God, elke gelovige, die heeft wel een stem naar de Heer. Hè? Er is geen heilige die niet bidt, dan ben je geen heilige, dan ben je geen kind van God. Alle heiligen staat er. Hè? Dus Matthew Henry zegt ergens, Gods kinderen zijn niet stom. Dat wil zeggen, al ben je misschien lichamelijk stom, dat je niet kan spreken. Maar dan gaat er nog vanuit het hart een zucht omhoog. Voor anderen. Te beginnen bij je eigen gezin. Je eigen gezinsleden. Dat. Ja, zeker het eerste gedeelte. Ja. Die gebeden, daar doet God wat mee. Hè? Hij keurt ze niet af. Maar hij gebruikt ze en hij vult ze aan. En ze bereiken wel de troon. En God doet daar wat mee. En dat mag hoop geven. Goed mensen. Nou, ik verheug me al in februari. We hebben 8 dagen de tijd om s'avonds een goede boom op te zetten. Ja, dat is typisch dat overgangsverschijnsel, hè? Die Messias blijende Joden. Ja, 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 ja. Ja, die horen nu bij de gemeente. Ja, 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 ja. Maar het is wel overgangstijd. Ja, dat is waar, ja. Goed, wie heeft er nog een psalm? Dan gaan we eindigen. Niemand? 139 vers 1. Psalm 139 vers 1. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn dan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. We zullen samen eindigen met het dankgebed. Heren in de hemel, u die op de troon zit, de troon is gelukkig niet leeg. God de Heer regeert. De toekomst, het verleden, maar ook het heden. En heren, daar mogen we rust in vinden. Dat u de touwtjes in uw handen hebt. En dat het niet u uit de handen loopt. We danken u, heren, dat het boek de Openbaring allereerst een troostboek is. En dat hebben we ook vanavond duidelijk mogen zien in die eerste verzen van hoofdstuk 8. Dat u, Heer Jezus, de grote hoge priester bent. De engel van het verbond. Die de gebrekkige gebeden van de heiligen neemt. Door uw handen komen ze bij de Vader terecht. En dat u met die gebeden ook wat doet. Heere, dat geeft ons hoop om ongeveinsd in het midden der ellende, om ons naar uw troon met onze gebeden te blijven wenden. U geeft de been van alle die u vrezen. U geeft de wens van alle die u vrezen en hun gebeden hebt u nimmer afgewezen. En zo mogen we ook pleiten, heren, voor anderen. Dat ze behouden mogen worden. Dat ze beveiligd zullen worden achter het bloed van het lam. Heren, wij danken u dat dat elke zondag mag worden gepredikt. Dat er verzoeningsbloed is gevloeid. En dat dat bloed betaalt. Dat dat bloed beveiligt. En heren, dat dat mag worden verkondigd aan iedere zondaar. Heere, geef dat we daarachter mogen schuilen. En al degenen die ons lief en dierbaar zijn. En Heere, dat er nog velen mogen worden toegebracht. Zodat we geen aardklitters zullen zijn of blijven. Maar dat we reizigers mogen zijn. Bijwoners, vreemdelingen. Op reis naar het hemelse Jeruzalem. Heere, geef dat we altijd zullen in ons achterhoofd zullen houden. Ja, dat we ermee mogen leven. Dat u een meester bent die terugkomt. De datum weten we niet. Maar we weten wel dat u komt. En dat u spoedig komt. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Opdat er in deze genadetijd nog een grote menigte mag worden toegebracht. Mag daartoe ook het jaar 2007 een oogstjaar zijn, heren. Geestelijke oogst. Vele mensen die hun heil en hun rust, hun vreugde en hun vrede mogen vinden bij u. Heb dank voor alles wat u gaf. Zegen uw woord aan ons hart. Bewaar ons op weg naar huis. Om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot de volgende keer. Ja, en...